Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleesjes, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleesjes is, maar die naar den geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleesjes is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleesjes vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet beagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in den geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand den geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door den geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als er door den geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen den geest der dienstbereid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen den geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Want de geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijk worden.
Het tekstwoord dat wij met elkaar willen overdenken op deze tweede Pinksterdagmorgen vindt u in Romeinen 8 vers 5. Romeinen 8 vers 5, want die naar het vlees zijn, bedenken dat het vlees is, maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Geliefde gemeentebroeders en zusters, jongens en meisjes en allen die met ons zijn samenvergaderd om het woord van God te horen, het thema voor deze dienst dat wij ontlenen aan de tekst die onze aandacht vraagt vanmorgen zal zijn de Heilige Geest en de kinderen van God. De Heilige Geest en de kinderen van God. En er zijn twee aspecten die wij met elkaar willen overdenken. Allereerst willen wij zien hoe het wezen van de kinderen van God naar de geest is. En in de tweede plaats zullen we zien hoe het denken van de kinderen van God naar de geest is. De Heilige Geest en de kinderen van God, hun wezen is naar de geest. Daar begint het mee. Hun wezen is naar de geest. En in de tweede plaats hun denken, hun gedachtenwereld, hun gedachtenleven is naar de geest. Wij willen dus heel duidelijk nadenken, dat zal iedereen wel begrijpen vanmorgen, over de plaats van de Heilige Geest in het leven van de ware christen. Die plaats is van vitaal belang. Want in vers 9, als u uw Bijbel open hebt, dan kunt u dat zo even nakijken voor uzelf. En dan staat het misschien nog weer wat scherper voor uw aandacht. In vers 9, daar lezen we zelfs dat de apostel zegt, ziet u dat wel, daar staat het. Maar zo, zie je wel, zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Het is een zaak van to be or not to be. Als je de geest van God niet hebt, dan ben je geen kind van God. Dan is er niet een goede relatie met God, dan is God je vader niet. Het is een zaak van je bent een ware christen of je bent het niet. Het is noodzakelijk. Het is van vitaal belang dat ik weet dat ik naar de geest ben. We vinden natuurlijk diezelfde gedachte duidelijk in onze tekst. Waar we lezen dat die naar het vlees zijn. Zie je? Naar het vlees zijn. We denken dat het vlees is. Maar dat die naar de geest zijn. Daar heb je het. Naar de geest zijn. We denken dat des geestes is. En dan is het natuurlijk heel duidelijk, als je daar eens rustig over nadenkt, dat hier heel duidelijk twee zaken aan elkaar worden verbonden. En dat is wat je bent en wat je denkt. Nou, wat is er nou? Luisteren. Twee dingen. Het is zo moeilijk. Natuurlijk, het is zo moeilijk, een tekst uit Romeinen 8. En dan moet je 8 jaar wezen. Of 9 jaar, dan denk je, nou, hoe kom ik die dienst door? Dat is zo moeilijk, kan dat best begrijpen. Maar goed, luisteren kinderen. Het gaat erom wat je bent en wat je denkt. Probeer het eens te onthouden, probeer het eens. Het is wel moeilijk, maar probeer er nou een beetje bij te komen. Wat je bent, dat komt eerst. En dan krijg je daarna, hier, wat je in je hoofd hebt allemaal. Waar je aan denkt, op dinsdagmorgen, en in school, en donderdagavond, en zaterdag. Wat je zo denkt, zo weet je wel. Zo de hele week. Dus wat je bent, wie ben je nou eigenlijk? Ben je nou een kind van God of ben je het niet? He? Heb je nou een nieuw hart van de Heer gekregen? Hoor je het wel, kinderen? Ja, een nieuw hart, want dat moeten we krijgen. Of heb je dat nou niet gekregen? Nou, dat is het eerste. En dan het tweede punt van de preek is, ja, hoe denk je nou eigenlijk? En wat is hier altijd hier in mijn hoofd, deze hele week? Nou, daar gaat het eigenlijk om. Ja, zegt iemand, maar luister eens even. Ik heb Romeinen 8 wel goed bestudeerd, maar het gaat ook over het handelen. U hebt gelijk. Het gaat niet alleen over het zijn, wat je bent, over je hart, en het gaat niet alleen maar over wat je denkt, over je gedachtenwereld, het gaat ook over wat je doet, je handelen. En dan denk ik aan vers 1. Kijk maar, als je je Bijbel open hebt, dan kun je het zien. Want er heeft de apostelen toch over, zie je wel, over het wandelen naar het vlees, of naar de geest. Maar toch willen wij op dat wandelen naar de geest, op dat actieleven, op dat dadelijke leven, willen we eigenlijk niet zozeer de nadruk leggen, omdat in onze tekst daar niet over wordt gesproken. In onze tekst wordt meer gesproken over wat je bent en wat je denkt. Niet zozeer wat je doet, dat is ook wel belangrijk, maar daar gaat het nou niet over in deze tekst. Dus dan zullen we dat ook maar een klein beetje laten liggen. Vindt u dat goed? Dan willen we ons bepalen en beperken tot datgene waar onze tekst onze aandacht naartoe trekt. Wij willen dus het verband zien vandaag tussen wat je bent en wat je denkt. Nou, allereerst is dus heel belangrijk, van vitaal belang, wat je bent. Wat we zijn, dat is hier eigenlijk beslissend. Het is alsof de apostel wil zeggen hier in onze tekst, vertel u maar waar u nou dinsdag zo mee bezig bent en donderdags. Wat er in uw gedachtenwereld is en zaterdagavond vooral, voordat de zondag aanbreekt, vertel het me maar. Maar denk je nou altijd aan zaterdagavond, tussen 8 en 11 uur? Vertel het maar. En als u dat vertelt, ik ben geen rechter hoor, zegt de apostel. Ik ben geen rechter hoor, maar dan kan ik u wel vertellen wie u bent. Dan kan ik u wel vertellen of je kind van God bent of niet. Ik ben geen rechter, zegt Paulus. Ik ben geen rechter hoor, dat ben ik niet. God is rechter die beslist, die als alle oppervolgd is vernederd, die verhoogt. Maar zeggen jullie nou maar eens waar je maandagsmorgens alleen al mee bezig bent. En waar je dinsdags s'avonds altijd zo druk mee bent. Wat er door de week altijd in je gedachten is. Vertel dat nou maar eens. En ook op zondag. Waar je nou zo altijd weer in je gedachten omheen laat cirkelen. Vertel dat nou maar eens. En als je dat dan vertelt, dan kan ik je wel vertellen. Of je nou bent naar de geest, of dat je nou bent naar het vlees. Want als je naar het vlees bent, begrijp je wel, dan bedenk je de dingen die des vlees zijn. En als je nou naar de geest bent, als je kind van God bent, moet goed luisteren. Dan bedenk je de dingen die naar de geest zijn de dingen die des geestes zijn. Goed begrijpen hoor, zegt de apostel. Er zijn maar 2 mogelijkheden. 3, wie zei dat? Ik hoor het zeggen. 3, nee, er zijn geen 3 mogelijkheden. Zijn er niet? Er zijn maar 2 mogelijkheden. Je bent bekeerd of onbekeerd. Je bent een kind van God of je bent het niet. Je bent behouden of je bent nog verloren. Op weg naar de eeuwigheid. Je bent naar het vlees of je bent naar de geest. Zo is het. En zo leert het ons het woord van God vanmorgen. Ja, maar dan komt natuurlijk direct de vraag, zegt iemand. Hoe weet je dat dan? Hoe weet je dat dan, dat je naar het vlees bent? En ik wil er eigenlijk wel eens een beetje meer van weten. Wat is dat dan eigenlijk om naar het vlees te zijn? En hoe weet je dat dan eigenlijk, dat je naar de geest bent? En vertel dan maar eens eventjes, wat is dat dan, naar de geest te zijn? Nou, het is natuurlijk de vraag. Deze vraag die we het eerst moeten beantwoorden, voordat we dan ook die andere vraag kunnen behandelen, namelijk hoe onze geest, ons denken, onze gedachtenwereld beïnvloed wordt door wat we zijn. Want het is natuurlijk heel duidelijk hier uit onze tekst, dat niet allereerst belangrijk is ons denken, zodat ons denken ons zijn zou beïnvloeden. Nee, het is andersom. Wat we zijn hier van binnen in de pit, in het klokhuis van ons bestaan. Wat we zijn, daar gaat het om. Daar gaat het om. Daar vandaan moet je redeneren. Dat heeft invloed op je denken. Waar je de hele week mee bezig bent. Met name ook de zaterdagavond. Voor de dag des Heeren. Als we weer in Gods huis mogen komen. Om gevoed te worden en gesterkt. Om de bekering geroepen te worden. Teruggeroepen te worden tot hem die de weg, de waarheid en het leven is. Het zijn, daar gaat het om. Dat is centraal. Daar beginnen we mee. Omdat God ermee begint. Omdat de apostel ermee begint. Hij zegt, kijk, dat is het uitgangspunt. Wel nu, het zijn, het wezen van de christen, dat wordt in onze tekst gekarakteriseerd als een wezen naar de geest. Ja, wat is dat dan? Dat is een goede vraag. Wat is dat dan, dat leven naar de geest? Wel, dan zijn er, dacht ik toch wel, in het volgende vers twee belangrijke woorden die ons heel wat vertellen van het zijn van de ware christen. Want we lezen daar, zie je dat wel? Als je Bijbel open hebt, kun je het zo zien. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes, daar komt het. Twee dingen. Is één, het leven. Twee, vrede. Zien we dat wel? De apostel noemt hier heel duidelijk twee zaken die voor het begrijpen van het leven naar de geest van vitaal belang zijn. Namelijk leven 1 en vrede 2. En beide laten ons iets zien van de geestelijke staat van de christen. Hoe kun je nou een christen onderscheiden van iemand die het niet is? Hoe kun je nou een kind van God onderscheiden van iemand die het niet is? Dan zegt de apostel heel eenvoudig hoor. Moet het niet zo ingewikkeld maken. Moet je niet doen. Het is leven. En het is vrede, mensen. Ja. Dat is wat het is. Dat zegt de apostel. Zo eenvoudig is het. We moeten natuurlijk wel vaststellen wat dan dat leven is. Precies. En we moeten natuurlijk ook vaststellen wat dan die vrede is waar de apostel het over heeft. Het bedenken des geestes is leven en vrede. Ach, die twee woorden zeggen ze iets van het leven van de ware christen. Je zou kunnen zeggen, ze zeggen in feite alles van het leven van een kind van God. Want in die twee woorden leven en vrede vinden we eigenlijk een definitie van wat een ware christen is. Allereerst, er is leven. Hij leeft. Dat komt eerst. Hij heeft leven. En leven betekent dan maar niet zo wat rondwandelen hier op aarde. En dat je deelneemt aan het leven hier. Begrijp je wel? Begrijp je wel? Maar leven staat hier tegenover de geestelijke dood. En daarom heeft dat leven een heel speciale betekenis. Nee, dat is geen inlegkunde. Als u uw Bijbel open hebt, kunt u het zien. Kijk maar naar vers 6. Kijk maar naar vers 6. Wat staat daar? Wat staat ervan? Nou, dat kun je eenvoudig niet misverstaan. Daar staat het duidelijk. Want het bedenken des vleeses is de dood. Dus het bedenken van de geest, het zijn van de geest, Dat is leven, maar dat leven is iets heel bijzonders, omdat daar tegenover staat dat het bedenken des vleeses de dood is. Hoe moeten we dat verstaan? Dat we denken van het vlees dat de dood is. Moeten we dat betrekken op de toekomst, op wat aanstaande is, op de dag der dagen, op de dag des gerichts? Het betekent dat, kunnen we zeggen, dat wanneer we door het vlees geregeerd en geprogrammeerd worden, dat we dan eens zullen geoordeeld worden door God, voor Gods rechterstoel, wanneer we sterven, of is het anders? Wanneer de apostel zegt, het bedenken des vleeses is de dood. Het is anders, gemeente. Het is anders, zie je dat wel? Want de apostel zegt niet, het bedenken des vlees leidt uiteindelijk tot de dood. Nee, dat staat er niet. Er staat ook niet dat het bedenken des vlees uiteindelijk uitloopt dat je voor eeuwig omkomt. Nee, het is anders. Het is zelfs nog veel ernstiger, om het zomaar eens te zeggen. Hij zegt in vers 6, dat is de dood. In andere woorden, dat is de toestand van een mensenkind die nog nooit in zijn eigen hart ervaren heeft het speciale werk van de Heilige Geest. Die er ook niet om gevraagd heeft. Die er ook niet om gebeden heeft. In andere woorden, dood is hier maar niet iets aan het eind van je bestaan op aarde. Maar het betekent hier, dat is de conditie, dat is je situatie hier en nu. In het bestaan van de zondaar die nog niet gered is. De zondaar in de kerk die nog geen borg voor zijn ziel heeft. Al is hij 3 keer christelijk gereformeerd. Maar zo is de staat van zo één, zegt de apostel. Al ben je gereformeerd of baptist, het kan niet schelen. Maar wie je bent, maar zonder dat werk van de geest, dan ben je eigenlijk dood. Want tegenover dat leven dat uit God in Christus is, staat de dood. Zo, de dood staat eigenlijk midden in het leven. En in het midden van het leven. Dood is hier de toestand van diegenen die God niet waarlijk kennen. En die nog gescheiden van God zijn. En daarom betekent leven ook. En dan komen we bij dat leven dat naar de geest is. Dat leven hier, dat is ook echt werkelijk leven. Dat is leven, jongelui, dat de naam van leven waard is. Leven, dat is leven met God die ons geschapen heeft. In verzoende gemeenschap met die God leven. Weten dat ik hier niet alleen maar zou mogen wandelen, maar straks ook door de dood in Gods schoot mag opgenomen worden. In de volle ontplooiing van het eeuwige leven. Leven betekent dat dat leven is waarin de verbroken verhouding met God is hersteld. Maar laten we dat niet vergeten, dat is uiteindelijk de betekenis van het woord vlees in Romeinen 8. Wat is vlees? Vlees is hier onze menselijke natuur zoals dat geworden is na onze zondeval in het paradijs. Onze zondige gevallen menselijke natuur. Van nature zijn wij dan ook, zegt de Bijbel, in het vlees. Om nu maar de woorden van de apostel zelf te gebruiken. We zijn gescheiden van onze schepper vanwege onze revolutie in het paradijs. Waarvan we lezen in het boek Genesis. En daarom het leven van de geest en naar de geest, het wezen van de christen, is dat hij leven heeft. Echt leven. Hij is in die gemeenschap met God weergesteld. Hij kent God persoonlijk door Jezus Christus. Hè? Bid ervoor dat je naar bed gaat. Wat zegt u? Maar dat is dan echt gemeenschap hebben met de Heer. Het is maar niet zo wat vrome woorden murmelen. Maar dan is God echt voor je. Dan is de Heer Jezus Christus een persoon voor je die je benaderen mag door een kinderlijk geloof. Dat is leven. Leven is maar niet dat je zomaar wat meeschokt in het kerkelijke leven en je Bijbeltje leest en zo. Het hoort er wel bij natuurlijk. Maar u begrijpt het toch wel, jongelui. Dat in dat alles dat echte contact er is met God. En dat moeten we hebben. En daarom moet je altijd bidden. Als je naar de kerk gaat, heren, dat het echt contact mag zijn vandaag in de kerk. Dat ik me niet een preek over me heen mag laten gaan en over mag gaan tot de orde van de dag. Maar wilt u geven, heren, dat het een ontmoeting mag zijn tussen mij en u. Dat ik weer op de weg de bekering gezet mag worden. En dat ik gesterkt daarin mag worden om u te vrezen, te bedoelen, te dienen en te loven en te eren. Dat is echt leven. Het kennen van God. En het kennen van God door Jezus Christus, die tussen ons en God instaat, de middelaar. Hij is de weg terug naar God. En dat is het leven naar de geest, dat is het leven met God en met Christus. En daarom, en dat is het tweede element, zegt de apostel, heeft zo een ook vrede met God. En daarvoor ook vrede in zijn hart. En vrede staat hier heel duidelijk tegenover oorlog. En tegenover vijandschap, vergeet dat niet. Weet je wat ellende is? We stompen zo af. Het is afschuwelijk. Wij als dominees.
Dat ze het woord van God met klaarheid mogen snijden. Want ze kunnen dat niet van zichzelf. Ze kunnen hele bibliotheken om zich vergaderd hebben. Maar ze hebben de geest nodig en het gebed van de gemeente. Opdat het woord recht bediend mag worden. Want ze kunnen dat niet uit zichzelf. De Heere moet hen steeds weer bedienen uit zijn heiligdom. En daarom een biddende gemeente zal ook een ontvangende gemeente zijn. En daarom wil ik ook mijzelf en mijn ambtsbroeder gaarne in uw voordelen aanbevelen. Wij moeten weer leren het woord van God te verstaan zoals het verstaan wil worden. En dan zegt het heel duidelijk in vers 7, het bedenken des vlees is vijandschap tegen God. Vijandschap, vijandschap. Zo vrede in het leven dat naar de geest is, dat is het tegenovergestelde van oorlog. De oorlogstoestand is opgeheven. Begrijp je wel? Begrijp je wel, zo ernstig is het. Ja, ouders, eerlijk waar, u zit in over uw kinderen, maar zo ernstig is het hoor. Zij moeten een nieuw hart krijgen, ze moeten tot God bekeerd worden en dan wordt hun levensrichting anders. Daar gaat het om. Niet dat hun wandel allereerst veranderd wordt, maar hun hart veranderd wordt. Want als dat hart veranderd wordt, als koning Jezus op de troon gaat zitten, wat dacht je dan? Waar dacht je dan? Dan zal het openbaar komen in het leven ook van onze jonge mensen. En daarom ouders pleit op Gods heerlijke verbondsbelofte. Die in Christus Jezus ja en amen zijn. En bestorm de hemel. Opdat God in zijn grote genade ontferming ook onze jeugd mag inwinnen voor Christus. En voor zijn rijk. En dat het rijk der duisternis mag afgebroken worden. Ja, in werkelijkheid zijn we niet alleen maar gescheiden van God, vlees, vanwege onze zonde in het paradijs en alle andere zonden die ons aankleven, maar we staan in feite van nature met God op voet van oorlog. We zijn maar niet neutraal Zwitserland, we zijn geen Arminianen die geloven in de vrije wil. We zijn geen Zwitserland dat we naar links of naar rechts kunnen uitwijken naar God of de duivel, we zijn al uitgeweken. Wat ons past is overgave aan de koning der koningen die tot ons komt met zijn vredesaanbod in Christus Jezus. Dat is wat anders dan een beslissing nemen voor God. En dat is wat anders dan kiezen voor dit en dat doen. Maar dat is jezelf uitleveren aan de koning der koningen. Dat is wat de apostel hier zegt. Het is één van tweeën. Hij zegt het is oorlog of vrede. En er is niet een derde situatie tussenin. We zijn niet neutraal. Want we hebben deelgenomen aan de revolutie in het paradijs. Neutraliteit bestaat niet. Dat is een uitvinding van mensen. En als we dat niet zien, dan gaat de evangelieboodschap vaag worden. In het spreken erover en het denken erover. Dan moeten we terug naar de schriften. Om het scherp te zien, om het duidelijk te zien. Het is oorlog of vrede. Dat is het zijn naar de geest. We krijgen leven. Leven met God. We kunnen dat leven in eigen hand niet meer houden. We zouden het ook niet meer willen. En dan komt er ook vrede, gemeente. Vrede. Die oorlogstoestand wordt weggenomen. Die vijandschap tegen God, die wordt gebroken in de wortel. Het is heel tragisch en verdrietig eigenlijk. Dat er vandaag in het kerkelijke leven zoveel mensen zijn die het oog op deze werkelijkheden hebben verloren. We zijn zo terechtgekomen in zo'n vage toestand, begrijp u wel. Van als je maar naar de kerk gaat, nou ja, dan zal het wel goed wezen. En onze kinderen zijn toch ook verbondskinderen. Ze komen wel eens op plaatsen waar ze niet horen. Maar ja, ze zijn toch gedoopt, dus ze gaan nog naar de kerk. Dat is natuurlijk fijn dat ze naar de kerk gaan, maar ze moeten nog wel wederom geboren worden, mevrouw. Vergeet het niet, mevrouw. Mijn broeder, mijn zuster. Wij moeten allen wederom geboren worden. Wij moeten dat leven dat uit God in Christus is, deelachtig worden door het toepassende, krachtige werk des geestes. En daar moeten we voor worstelen. Daar moeten we voor bidden en daar moeten wij ook over spreken met onze kinderen. Er moet maar niet wat bijgespijkerd worden in het leven van onze jongelui, omdat ze misschien wel eens op het verkeerde pad zijn. Maar in de kern, in het klokhuis van hun bestaan, moeten ze aangegrepen worden met kracht uit den hoge. En daarom nogmaals, in de terminologie van onze tekst, het is beter te spreken over overgave aan God, capitulatie voor de Heere, door de knieën gaan voor het vredesaanbod van koning Jezus, die vijanden van God oproept om het verzet tegen de Vader op te geven. Dat is beter dan de nadruk te leggen op wat wij allemaal doen voor God. Wij moeten door de knieën gaan. Is dat niet uiteindelijk wat de Bijbel bekering noemt? Rechtsomkeert maken. Wel, dat is in feite het zijn van een kind van God. Het is een zijn naar de geest. Twee dingen, weet je nog? Twee dingen. Het is de geest die dat leven schept van de gemeenschap met God. En in de tweede plaats, het is de Heilige Geest die de vijandschap tegen God aan de kaak stelt, innerlijk verbreekt en daarom ook leidt tot totale overgave, onvoorwaardelijke overgave. En daarom horen we diegenen die door de Heilige Geest worden aangeraakt, roepen tot God in die heilige capitulatie en overgave die vrucht van het werk van de Geest is. Omdat Christus vanuit de hemel het zwaard des geestes, de prediking van het woord, gebruikt. Wat moeten we doen om zalig te worden? Daar heb ik capitulatie. Heere, wees mij zonder genade. Daar heb ik capitulatie. Heere, gedenk mij er als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Capitulatie. Een van de psalmen zegt dat ze zullen komen tot Christus en ze zullen hem smeken om de vrede. De vrede met God. Een kind van God, een christen. Iemand die door de Heilige Geest uit de dood in het leven gezet wordt. Is anders. Is anders. Daar gaat het om. Ben ik zo geworden? Ben ik niet zo nog? Bid ik daarom? Denk ik daarover? Hè? Geef ik dat een plaats in mijn gebed? Dat God met zijn geest mag doorwerken in ons aller leven en ook in onze gemeentes. Een kind van God, iemand die naar de geest is, is anders. En daarom is zij ook anders in heel veel dingen, met name ook in zijn denken. Dat is ons tweede punt. Hij denkt anders. En hij handelt anders, zegt iemand dat ook. Maar weet u nog, dat hadden we afgesproken. Dat zouden we een klein beetje achterwege laten. Natuurlijk kunnen we dat niet helemaal elimineren. Maar we zullen het een klein beetje achterwege laten. Omdat in onze tekst vooral de nadruk ligt, ja toch, op het gedachteleven van hen die naar de geest zijn. De nadruk valt op wat er in onze gedachten omgaat. Onze geestelijke kwaliteiten en activiteiten. Want we lezen, want die naar het vlees zijn bedenken dat het vlees is. Maar die naar de geest zijn, wat doen die zo op woensdagmiddag? Wat doen die zo op zaterdagavond, zo nu en dan, en zondags? En donderdags en maandags? Maar dat is het leven hoor. Dat is het leven op weg naar de eeuwigheid, totdat God ons opneemt. Wat doen nou die mensen die naar de geest zijn? Die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Zien we dat wel? De eerste vraag is, wie ben ik? Wat zijn we? En wat we zijn zal uitkomen in ons denken, in onze gedachten, in onze gedachtenwereld. Waar zijn wij zo in het algemeen mee bezig? Dat domineert ons denken, zegt de apostel. Maar wat zijn dan die dingen van de geest waar onze tekst over spreekt? Te bedenken dat wat des geestes is. In feite staat er in het Grieks meervoud de dingen van de geest. Wat is dat dan? Nou, het antwoord op die vraag moet natuurlijk komen uit Romeinen 8. En wat lezen we in vers 8? Zie je wel, daar staat het. Kijk maar even. Romeinen 8 vers 8. En die in het vlees zijn, zie je dat? Kunnen goden niet behagen. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. En we gaan proberen antwoord te geven op de vraag, wat is het? Bedenken van de dingen die des geestes zijn. En dan zien we hier een sleutel om het verstaan van onze tekst duidelijk te maken. En die in het vlees zijn, vers 8, kunnen goden niet behagen. In andere woorden, de levensstijl van diegene die volgens het vlees leven is, dat zij God niet kunnen behagen. Ze behagen zichzelf. Alles draait om hun eigen ik, hun behoeften, hun lusten, hun wensen. Dat is waar ze op uit zijn, om zichzelf te behagen, lief te hebben, bevredigen, te rechtvaardigen, verdedigen. Zie, dat is nu helemaal anders bij diegenen die wedergeboren zijn. Geboren zijn uit de geest en die naar de geest zijn. Dat is anders. En daarom denken ze ook anders. En dat komt uit allereerst in de plaats die de Heere heeft in hun denken, in hun gedachtenwereld. Ze willen de Heere behagen. Onthouden, hè? Dat is punt 1. Hoe heet? Het bedenken van de Heilige Geest. Dat is allereerst dat we de Heere willen behagen. Er zijn 3 punten, maar dat is het eerste punt. De Heere willen behagen. Dat wil zeggen, je wil graag zo leven dat het is tot Gods eer. Dat je de Heere er geen verdriet mee doet. Dat staat vooraan hier in je denken. Wat zou God er wel van vinden? Zou het zijn tot eer van God? Zou de Heere het fijn vinden, om het maar zo te zeggen, oneerbiedig gezegd? Degenen die naar de geest zijn, die denken heel veel na over de vraag, hoe zou nu toch de Heere het willen hebben? Hoe zou ik nou de Heere toch kunnen behagen met mijn leven? Met de beslissingen die ik neem, de besluiten die ik neem en de daden die ik stel. Zie, dat heeft eigenlijk een dominerende plaats in hun denken. En dat is daarom geworden de allerbelangrijkste zaak in hun leven. Niet om mensen eer te bevorderen, niet om eigen eer te bevorderen, maar om Gods eer te bevorderen. Dat houdt hen bezig. Dat principe leidt hen in het maken van hun beslissingen en het kiezen van bepaalde mogelijkheden. Is het tot eer van de Heer? Als ik die baan neem en als ik mijn ontslag daar neem, als ik nou met die jongen uitga, als ik nou met dat meisje uitga, als ik nou op deze manier mijn vrije tijd besteed op donderdagavond, of misschien een keer op een maandagmorgen, of misschien op een zaterdagavond, of misschien op zondag. Kijk, dat houdt hen bezig. Kan ik de Heere daarmee behagen? Zie je wel, is het tot eer van de Heere? Dat is het bedenken van de dingen die van de geest zijn. Want de geest die leidt ons om te denken in de richting van de eer van God. En dat is nou de vraag waar ze gedurig mee bezig zijn. Kan ik de Heere behagen in mijn leven? Dat is dus een eerste element van dat leven naar de geest en dat denken naar de geest. Ze willen de Heere behagen. Een jongen houdt van een meisje. Wat zijn ze gek op elkaar. Ze lopen een poos met elkaar en dan kun je het toch zien. Kun je niet zien. Oh, wat een ongelukkig stel. Die kunnen beter niet trouwen. Dat wordt allemaal niks. Dat wordt een doffe ellende. Als ze toch van elkaar houden, natuurlijk toch. En vooral naar een poosje man. Dan zegt zij, oh, dat doe ik niet. Ja, maar waarom niet, meid? Waarom niet? Ja, nou, Hans wil het liever niet hebben. Nee, begrijp je? Begrijp je nou? Dat is de liefde. Dan is er een relatie. Dan is er een blijvende relatie. En dan ga je je leven inrichten naar elkanders wensen en denken. Zou dat in zo'n verhouding tot God anders wezen? Het bedenken van de geest is allereerst Goden te mogen behagen. Ik kan bepaalde dingen niet meer doen. Want, oh, ik doe de Heere daar zo'n verdriet mee. Zie het. Al diegenen die nog volgens het vlees leven, die kennen dat niet, die hebben dat niet. Die zijn nog onwedergeboren. En hebben daarom niet de juiste kijk op zichzelf. En ook niet op het koninkrijk. Ze kennen de Heere niet. Ze komen wel naar de kerk misschien. Ze bidden wel. Maar er is niet dat echte, levende contact met de Heere in de kerk. Dat je zegt, oh, ik heb de Heere ontmoet in het gewaad van het woord. In het gewaad van het sacrament. Ik heb de Heere ontmoet in de binnenkamer. Begrijp je wel? Begrijp je wel? De godsdienst is in het leven van die mensen die naar het vlees leven in de kerk. Ja, de godsdienst is iets dat erbij komt. Je hebt allerlei dingen in het leven. Vanmiddag doe ik dit en vanavond doe ik dat. En je hebt je gezin, je hebt je werk, je hebt je zaken, je successen, idealen. En dan heb je ook nog een Bijbel. Heb je ook nog een kerkdienst. Ja, komt erbij. Hoor je het wel? Komt erbij. Is dat goed? Is dat goed? Wat is het bedenken des geestes? Hoe kan ik de Heere behagen? Dat staat centraal in mijn leven. Maar als we dat niet kennen, dan hebben we een heel andere houding. Dan denken we bij onszelf, nou laat iedereen toch vrij in het denken, ook in de kerk. Waar maak je je druk over? Waar maak je je druk over? Christus heeft voor ons voldaan en dat moet je preken. En al die andere dingen, dat is allemaal maar een beetje bangmakerij en al die toestanden meer. En dan worden we maar een beetje onrustig en zo. Die dingen die erbij komen. Moet je dan altijd je standpunt bepalen als christen? Maar Gods woord leert ons hier te bedenken. De dingen die des geestes zijn. Houdt in dat in alle dingen van het leven. Ik leer te kijken in de richting van God. Wat denkt de Heere ervan? Dan kun je niet meer zeggen van, we moeten iedereen maar vrijlaten. Wat iedereen maar goed vindt, doet goed is. Wat goed is in zijn ogen, die doet dat maar. Dat kan niet meer. Want het bedenken van de dingen die des geestes zijn, heeft een ander uitgangspunt, principe. Dan ga je denken, wat denkt God erover dat ik die krant heb? Die misselijke krant in mijn gezin, dat ik dat nog toelaat. Begrijp je wel? Als je gaat bedenken de dingen die des geestes zijn, dan ga je ook naar je krant kijken. Ja, wat doet die krant hier eigenlijk? Wat doet die krant hier eigenlijk? Ja, ja, dat is geen zwarigheid, meneer. Dat is zwarigheid, hoor. Ja, daar gaat het om. En dan zijn er andere dingen in ons leven. Dan kom je toch uiteindelijk ook weer bij je handel en wandel terecht. Hoe kan ik de Heere behagen met dit of met dat? Dat is het bedenken des geestes. Maar die naar het vlees zijn, die leven anders. Zulke soort vragen komen nooit bij hen op. Ze redeneren meer vanuit hun eigen behoeften, vanuit hun eigen wensen en lusten en verlangens. En ze vragen zich voortdurend af, waarom zou ik dit niet doen? En waarom zou ik dat niet doen? En wat is hier nou verkeerd mee? En wat is daar nou verkeerd mee? Hè? Op een schoen en een slag naar de hemel. Waar staat dat in de Bijbel? We hebben te jagen naar de heiligmaking, zonder welke niemand God zien zal. Want zonder heiligmaking is er geen heerlijkmaking. Je kunt maar niet van de rechtvaardigmaking een sprong maken naar de heerlijkmaking. Had u dat gedacht? Had u dat gedacht? Dat kan niet, hoor. Want er is een volkomen Christus die een volkomen zaligheid geeft aan zijn volk. Dat is de vergeving der zonden. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede met God. Maar dan komt het ook uit in onze levensstijl. Dan zullen we breken met zondige gewoonten. We zullen ernst maken met de dingen in ons leven. We zullen niet zeggen, God wat en de wereld wat. En met ons valt het nog wel mee op weg naar de eeuwigheid. Nee, we gaan niet de wettische kant uit. Van dit mag niet en dat mag niet. En met een wit gezicht in een hoekje zitten ergens. Nee, die kant gaan we niet uit. Maar we gaan wel de kant uit. Van het bedenken van de dingen die des geestes God zijn. Heren. Is het tot uw eer? Is het wel behagelijk wat ik doe, jongens en meisjes? Wie tracht je nou eigenlijk in de ogen te zien? En naar de ogen te kijken? Wie tracht je nou eigenlijk te behagen? Jezelf? En je wereldse vriendinnen en vrienden tot in de kerk toe, die zich om God en zijn gebod misschien helemaal niet bekommeren, en die je trachten mee te sleuren op verkeerde paden? Of vraag je je ook af, hoe kan ik de Heere liefhebben en dienen in mijn leven? Ook in het nemen van bepaalde beslissingen. Nadat ik nee moet zeggen tegen mijn vrienden. En nee moet zeggen tegen mijn vriendin. Is het mogelijk om een kind van God te zijn. En vleeselijk gezind te zijn. Is dat mogelijk volgens het woord? Ik heb het niet over een kerkenraad of een dominee of een synode. Dat is ook belangrijk, hoor. Maar we hebben het nou over het woord. Kan dat? Een kind van God zijn? En vleeselijk gezind, volgens de apostel, is dat volslagen onmogelijk. Want hij zegt in vers 6, want het bedenken des vleeses is de dood. Als wij druk bezig zijn met het vlees, en niet met die vragen, hoe kan ik God behagen? Dan is het levende niet, maar dan is het de dood. Want het bedenken des vlees, zegt de apostel, is de dood. Dat is duidelijk genoeg, nietwaar? Maar er zitten vast wel mensen in de kerk die zeggen, nou, het is me wel wat vanmorgen, hoor. Ben ik daar nou voor in de kerk gekomen? Mensen, lief, krijgen we daar eventjes op ons silement vanmorgen? Vanuit het woord van God? Wie kan er dan nog zalig worden? Wie zei dat? Zei er een? Wie kan er dan nog zalig worden? Ja, is die vraag wel eens opgekomen? Dominee, is die vraag wel eens in je hart opgekomen? Wie kan er dan nog zalig worden? Ja, wat bij de mensen onmogelijk is gemeten, dat is mogelijk bij God. Ja, zegt iemand, vertel daar maar eens eventjes wat meer van, want het is toch maar heel wat zwart-wit gedacht. Want het is eigenlijk zo voorgesteld vanuit de schrift, alsof iemand die naar de geest is en die bedenkt de dingen die des geestes zijn, alsof dat iemand is die met zijn een en been al in de hemel staat. Alsof zo iemand al bijna helemaal volmaakt is, zo is het eigenlijk wel voorgesteld vanmorgen. En is dat eigenlijk wel zo? Luister even, luister even. Als we dat natuurlijk zouden denken. Dat iemand die de dingen des geestes bedenkt. Dat hij bijna volmaakt is. En dat hij ook mag gaan denken dat hij bijna volmaakt is. Dan zitten we er natuurlijk helemaal naast. Dan zitten we er helemaal naast. Dan zou ook de apostel Paulus zichzelf helemaal tegenspreken. Want in het vorige hoofdstuk Romeinen 7 begrijp je wel. Dan heeft hij zojuist geschreven over de intense worsteling van elk kind van God. Hoor je dat? Ja, maar die mevrouw in wijk zoveel. Nee, niet die mevrouw in wijk zoveel. Elk kind van God kent die worsteling, zegt de apostel in Romeinen 7. En in dat hoofdstuk wordt het duidelijk dat de christen verre van volmaakt is. Dat is zijn klacht. Het behagen van God gaat altijd samen met een mishagen aan jezelf. U snapt je misschien niet zo goed, hè? Onthoud het maar, probeer het nou eens. Dat is goed hoor, probeer het nou te onthouden, hè? Het behagen van God gaat altijd samen met een mishagen aan jezelf. Dat gaat altijd samen. En een mishagen aan jezelf gaat altijd samen, als het echt is, met een behagen van God. Want een mishagen aan jezelf, dat is niet altijd maar negatief zijn, hoor. En altijd alles afkammen en zo. En negatief zijn. Nee, het is ook positief zijn. God willende behagen. In Romeinen 7 gaat het behagen van God samen met een mishagen aan jezelf. Ach, hoor toch eens in vers 19 wat die apostel moet zeggen. Is dat nou dezelfde apostel? Was je toen nog niet bekeerd, Paulus? Vertel eens even. Nee, ik was al op de weg de bekering, hoor. Maar tegenwoordig zou de apostel gezegd hebben, zijn er mensen die zijn mij ver vooruit. Maar ik kan niet verder komen dan dit. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Wat denk je van vers 21? Zo vind ik dan deze wet in mij. Een wet. En dat is iets dat is een regel. Het is niet alleen maar in augustus dat het zo nu en dan is gebeurd. Of in de winter dat je eens een keer gedeprimeerd bent. Dat je er last van hebt. En dat je het zo moeilijk hebt en zo. Of bij het vallen van de bladeren. Nee, hij zegt, zo vind ik dan deze wet in mij. Door het hele jaar heen. Op weg naar de eeuwigheid. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Weet u wat het is? Heel veel mensen die hebben het zo graag over Romeinen 8. Is u dat ook al eens opgevallen? Oh, die bergtoppen, prachtige verre gezichten, de liefde Gods in Christus Jezus. Wie zal ons scheiden van de liefde Gods in Jezus Christus? Ja, maar hoe kom je daar nou? Hoe kom je nou op de top van Mount Everest? Moet u nou eens zeggen. Wat? Klim, dan moet je toch klimmen. Precies, dan moet je eerst door Romeinen 7 gaan, als je bij Romeinen 8 wil terechtkomen. Ja hoor, echt waar. En dat is misschien wel eens de ziekte van sommige mensen vandaag. Die zijn zo druk bezig met Romeinen 8... En vooral dan met die lofzang, dat ze vergeten dat je bij die lofzang alleen maar kan terugkomen. Door Romeinen 1, 2, 3, 4, 5. Het is, de tijd is er niet genoeg voor om dat te behandelen. Maar al die hoofdstukken eerst te gaan. Om zo die prijs van Gods goede tierenheid te verhogen in ons lied. Het brengt de apostel in Romeinen 7 tot de welbekende klacht. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En dan eindigt hij niet in wanhoop. Dan eindigt hij niet in een hoekje van, och, mocht het nog eens komen staan te gebeuren. Want hij bedenkt de dingen die des geestes zijn. Hij zegt, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Vers 25. Ziet u wel, dat is het punt dus eigenlijk niet. Het punt is niet de vraag of Gods kinderen ook wel volmaakt zijn. Wanneer ze bedenken de dingen die des geestes God zijn. Want ze zijn niet volmaakt. Ze zijn verre van volmaakt, dat ziet u wel. Aan dat mishagen in Romeinen 7, naast dat behagen van God. Maar het punt is, wat het belangrijkste in ons leven. Dat is het. Wat is het belangrijkste in mijn leven? Cirkelt alles om mijzelf. Mijn kinderen, mijn succes. Mijn aardse bezittingen. Mijn eigen gerechtigheden. Of ben ik door Gods geest tot een ander mens gemaakt, voor wie de belangrijkste vraag is. Hoe kan ik de Heere behagen? Dat is het punt. En wanneer we nu alleen maar mondchristen zijn, dan kennen we die dingen niet. Dan proberen we eigenlijk alleen nog maar onszelf te behagen en de mensen te behagen. Onszelf te verdedigen en noemt u maar op, dan praten we niet over die dingen. En dat is te begrijpen, want als dat bedenken hier niet is, hoe kan het in de mond zijn? Als het niet in de gedachtenwereld is, hoe kan het in de mond zijn? Kan niet. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En daarom, als het bedenken des geestes is in onze ziel, dan zullen er tijden zijn dat ik er niet van zwijgen kan. Dan komt dat openbaar. Maar er is meer, want het denken van de dingen van de geest, dat betekent niet alleen maar dat we de Heere willen behagen, maar het betekent ook dat we Gods wet gaan liefkrijgen. We willen zo graag gehoorzaam zijn. En die wet houden tot Gods eer. Hoe lief heb ik uw wet, gaan we zingen. Kijk maar naar vers 7. Daar staat het, vers 7. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, daar komt het. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet. Want het kan ook niet. Zie het wel? Daar heb je het, daar staat het. Een van de kenmerken van de onwedergeborene, de natuurlijke mens zoals hij wordt genoemd in het Nieuwe Testament, is dat hij de wet van God niet lief heeft. Hij is een vijand van de gehoorzaamheid aan de wet van God. Hij wil niet onderworpen zijn. Maar diegenen die leren te bedenken de dingen die des geestes zijn, die leren ook de wet van God lief te hebben. Die regelt het verkeer tussen aarde en hemel, maar ook hier op aarde, in het intermenselijke verkeer. En hoe meer ze nu die wet gaan liefhebben, hoe meer ze ook zien de eisen van die wet. En dat die wet eigenlijk vraagt een hartelijke vervulling, die ze nooit zullen kunnen opbrengen. Want die wet die vraagt een volkomen liefde, maar niet zo'n klein beetje. Maar de wet vraagt alles. Hoe meer ze daarover denken, hoe meer ze moeten concluderen dat ze die wet van God niet kunnen houden. Begrijp je wel, daar heb je het werk van de geest. Want zo worden ze uitgedreven naar Christus in een hulpeloosheid en hopeloosheid. O God, ik kan u niet lief hebben. O Heere, ik kan mijn vrouw niet lief hebben zoals het hoort. En mijn man en mijn kinderen en die onsympathieke man in de gemeente en die vrouw. Ik wou maar liever een blokje omlopen. Ik kan dat niet, Heere, dat is mijn schuld. Mijn schuld. Dat is niet de schuld van mijn vrouw of van mijn man of van die vrouw die daar loopt op straat. Maar dat is mijn schuld. Heere, geen liefde. Geen liefde. Hoe lief heb ik uw wet? Ik kan het niet. Ziet u? Het bedenken van de dingen die des geesten zijn. De geest drijft uit naar Christus. Naar de Heer Jezus. Om vergeving te ontvangen voor al die liefdeloze dingen in mijn hart. Maar ook om kracht te krijgen om ook de geboden van Gods liefde te mogen houden. Om die te doen uit dankbaarheid, om het uit Christus te mogen nemen. Gedachten aan wat de Heer Jezus heeft gezegd. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wij hoeven ook niks te produceren uit onszelf. Het kan ook niet, en ons geen vrucht in de eeuwigheid. Maar het komt alles uit Christus, ziet u. Ziet u hoe heerlijk dat is het werk van de geest. Hè? We denken van de dingen van de geest. Het lijkt zo somber. Ik zie mijn onmogelijkheden en mijn schuld. En maar het daagt in het oosten, de geest werkt door op Christus aan, om hem aan te grijpen als zaligmaker en de vernieuwer van mijn leven. Vergeving der zonden, ik denk aan Romeinen 8 vers 1, zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die Christus Jezus zijn. Maar ook naast die rechtvaardiging de heiliging, in en door Christus, omdat er ook een wandelen is. Naar de geest. Ze moeten naar Christus. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die verheerlijkt de heiland. Die maakt Christus aantrekkelijk en beminnenswaardig. Rechtvaardiging en heiliging, u ziet het weer. Ze gaan altijd samen. Kijk maar. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Nou, we zouden dus dat niet zozeer benadrukken vanmorgen, omdat we hebben gezien, het gaat om het zijn in onze tekst. En in de tweede plaats ook om het bedenken om onze gedachtenwereld. Maar er is nog meer. Eén, dat was hoe kunnen we de Heere behagen, weet je nog? Hoe kunnen we de Heere behagen? Twee is, we hebben de wet van God zo lief. Die krijgen we zo lief en die kunnen we niet houden. Dat is vreselijk. We overtreden die wet. Oh, we gaan naar de Heer Jezus, want hij heeft voor wetsovertreders geleden. Ik kan vergeving van mijn zonden krijgen bij de Heer Jezus. Maar ook de kracht om nou die wet van God te houden. Om nou liefde te geven, die heb ik niet van mezelf. Maar die wil de Heere geven, zodat ik door kan geven in deze wereld. En terug kan geven aan God. En dan in de derde plaats, om de dingen van de geest te bedenken. Dat is ook dat we leren te groeien in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. We zeiden het al, de hoofdtaak van de geest is om Christus te verheerlijken. Hij zal mij verheerlijken, zegt Christus. Dat is zijn speciale taak. De geest openbaart de glorie van Christus. En degenen die bedenken de dingen die des geestes zijn, leren daarom ook de Heer Jezus te zien. Zoals de geest hem afschildert in het woord en in de prediking. Als het kind van Bethlehem. Maar ook als de leidende heiland en de opgestane paasvorst en het ten hemel gevaren koning. En de christen bedenkt deze dingen van de geest. En probeert zich dat in te denken, die grootheid en al genoegzaamheid van de zalige Maker die nu als koning gezeten is in de hemel. Die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. dan rijst het beeld van Christus voor het geloofsoog op in de ziel. En de christen verheugt zich daarin met grote blijdschap. Die dingen des geestes te horen, steeds weer opnieuw vermoeit hem niet en verveelt hem niet. Ze zijn zijn leven. Daarom komen wij ook trouw onder de prediking des woords, om in feite steeds weer dezelfde dingen te horen. Dat Jezus Christus de weg is, de waarheid en het leven. We kunnen nooit genoeg krijgen om van hem te horen, zijn heerlijkheid te horen aanprijzen. Opdat wij ook verder door de geest geleid het door mochten geven in ons dagelijkse bestaan. Drie dingen. Het leven dat bestaat uit bedenken van de dingen van de geest. Het behagen van de Heere, dat is één. Het liefhebben van de wet, dat is twee. Het kennen van de heerlijkheid van Christus als middelaar en zaligmaker, dat is drie. We gaan zo eindigen. Kennen we dat leven? Kennen we dat leven naar de geest? Ik denk niet dat het een overbodige vraag is. Want in de kerk vinden we altijd twee soorten leden. Twee soorten ranken zijn er aan de wijnstok, zegt de Heer Jezus. Houd het in de gaten. Het gaat niet over kerk en wereld. Het gaat over de kerk. De wijnstok en de ranken. Die ranken, dat is de kerk. Dat zijn de levende ranken, dat zijn de dode ranken. Oh, wat is er dan een noodzaak voor ons om onszelf te onderzoeken. Hebben wij persoonlijk leren bedenken de dingen die van de geest zijn? Hebben smaak gekregen in de dingen van de geest? Zijn de dingen die we zojuist hebben genoemd vanuit de schriften de dingen die ons wellicht in het beginstadium misschien, maar dan toch aan het beginnen zijn om ons in beslag te nemen en onze intense geestelijke interesse te hebben. Meer dan wat ons daarnaast ook maar zou kunnen bekoren. O, als dat zo is, hoe jong we misschien ook zijn, hoe zwak misschien ook die verhouding tussen ons en de Heere is, het is een bewijs dat we zijn naar de geest. Het is een bewijs dat we zijn naar de geest. En dat we een kind van God zijn. En dat we een erfgenaam zijn van het eeuwige leven. Maar als het nou toch eens anders is. Wie zei dat? Wie zei dat? Wie kan dan zalig worden? Wie zei dat? Zijn er van die mensen in de kerk die zeggen. Oh, het is ons getekend. Het is waar. Maar wie ben ik? Waar sta ik ergens? Ik klaag mezelf aan, zegt iemand. U vraagt u af. Is er nog hoop? Is er nog hoop voor mij? Wat een macht van het vlees in mijn bestaan. Het is bij mij nog afschuwelijker, blijkt het wel, als in Romeinen 7. In Romeinen 7, daar heb je nog dat danken van God in Jezus Christus, maar zover kan ik niet komen. Oh, wat een macht van het vlees. Wat moet je dan doen? Het is één van twee. Naar het vlees zijn of naar de geest zijn. En als je dat nou ziet, dat je dat mist, dat bedenken van de geest, wat moet je dan doen? Niet opgeven. Niet opgeven. Nooit. Want wat lezen we in de preek van Petrus in Handelingen 2, vers 17? Eén minuut, luister nog even. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle bekeerde mensen in Urk. Nee. Gode zij dank, nee. Op alle zoekende zielen, nee. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Vlees. Is er nog hoop? Er is hoop voor iedereen. Er is hoop voor iedereen. Luister naar die belofte van God. De Heere laat die belofte prediken niet voor niks. De Heere laat die belofte prediken opdat we ermee aan de gang zouden gaan. Opdat we ermee in de binnenkamer zouden komen en zeggen, Heer, is het toch waar? Het is waar. U hebt het beloofd. Ik zal mijn geest uitstorten. Op alle vlees. Heer, ik ben ook een stukje vlees. Het is verschrikkelijk. Maar er is een belofte. Zelfs voor die mensen waar ik er ook een van ben. O, zal dat het bedenken des geestes dan ook in mijn leven komen? Hoor je het wel? Heerlijk evangelie. Er is hoop voor hen die nog in twijfel zijn. Die aangevochten zijn. Hier is een belofte. Ja, een verbondsbelofte. Een belofte die meegaat door de kerkgeschiedenis heen. Door de opeenvolgende geslachten heen. Ook voor jongens en meisjes. Pleit op die belofte. Dat mag. Vaders, moeders, jongens, meisjes, doe het. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo uit smeek. Mild en overvloedig. Dat zegt de Heere zelf. U hebt zijn permissie. Ik zal, zegt de Heere. Als u het niet doet, dan is het uw eigen schuld als u verloren gaat. Als u het niet doet, dan is het uw eigen schuld als u verloren gaat. U hoeft niet verloren te gaan. De Heer heeft geen lust in onze dood. Prijs de Heer. Maar daarin dat we ons bekeren zullen en leven, het van de geest verwachten. De Heer zegt, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Pleit daarop en uw bedenken zal anders worden. De Heer zal je hart vernieuwen. Je zult gaan bedenken de dingen die van de geest zijn. Pleit daar ook op, kind van God. Wanneer u andere tijden hebt gekend en nu gaat door een dal van dorheid en dodigheid. En dat u zegt, och wierd ik derwaarts weer geleid. De Heere zal uw kracht vernieuwen. Kom in uw binnenkamer en pleit op die belofte. Ik zal, heeft de Heere gezegd. En u zult weer gaan bedenken, zoals vroeger. En misschien met hernieuwde diepheid en kracht en rijkdom, de dingen die des geestes God zijn. En naast de klacht, ik ellendige mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Zult u ook mogen zeggen, met hernieuwde kracht en met hernieuwd inzicht. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Amen.